Wir haben da weiter in Daniel, Hauptstück 8. Und ich denke, dass Hauptstück 8 wel zal meevallen. Denk ik, hoop ik toch iets gemakkelijker of duidelijker zal zijn als tenminste de vorige les was, van hoofdstuk 7. En we gaan vandaag te maken krijgen met de tweede droom, of het gezicht, of het visioen, hoe we het ook noemen, dat Daniel kreeg. We hebben gezien van dat eerste visioen dat hij kreeg, was in het eerste jaar van koning Belshazzar. Dus we waren eigenlijk terug in de tijd gegaan. En tijdens de heerschappij van de laatste koning van Babylonië. In dat eerste jaar van die koning had hij zijn eerste visioen gekregen van die vier grote dieren. Daar hebben we de vorige lessen over gesproken. En nu gaan we 2 jaar verder. In het derde jaar, in hoofdstuk 8 vers 1 kan je dat lezen. In het derde jaar van de regering van koning Belshazzar verscheen mij, Daniel, in gezicht na het gezicht dat mij eerder verschenen was. Dus Daniel krijgt opnieuw een gezicht. We hebben ook gezegd dat tot het einde, tot en met het einde van hoofdstuk 7, dat de tekst in het Aramees was. En vanaf nu gaat de grondtekst dus terug verder in het Hebreeuws. En als we ook gaan zien waarover hoofdstuk 8 gaat, dan begrijpen we ook waarom dat is. De vorige hoofdstukken was meer dat het sprak over de koninkrijken van de wereld. En nu gaan we ook wel spreken over de koninkrijken van de wereld, bepaalde toch alleszins, maar meer specifiek tot de Joden. Wat dat nu voor de Joden betekende. En natuurlijk, als we weer een gezicht krijgen, dan mogen we verwachten dat we weer enkele beelden gaan krijgen die misschien heel vreemd zijn. Er is nu vorige keer dat we gesproken hebben over een leeuw met adelaarsvleugelen. Dat was een beer, dat was een panter, een vierde dier dat zo schrikwekkend was. Wel, nu gaan we weer eigenlijk geconfronteerd worden met dieren. En kijk eens in vers 2 wat Daniel zag. Ik zag in het gezicht, ik bevond mij toen ik dat zag in de burcht Susan, die in het gewest Elam ligt. Ik zag in het gezicht dat ik mij bevond bij de stroom de Ulai. Nu, deze burcht Susan, dat in het gewest Elam ligt, ik heb dat opgezocht, en dat zou overeenkomen met vandaag de dag een provincie van Iran. En die provincie die noemt Khuzestan. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar dat zou overeenkomen met de plaats waar ofwel Daniel fysiek was, want dat is niet heel duidelijk, moeten we uit deze woorden wat we lezen in vers 2 uitmaken dat hij fysiek daar was, of dat hij in het gezicht naar die plaats werd gebracht, dus in het visioen. Alleszins, die plaats is een plaats wat bestaat. En daar bevond hij zich dus bij de stroom Ulai. En die, van die stroom, daar wordt gezegd dat dat een soort kanaal was wat de mensen zelf hadden aangelegd. Nu, ik ben daar geen expert en ik laat het er nu over om dat allemaal fijn uit te diepen, wat daar nu waar van is of niet. Het is ook niet echt relevant als we het gezicht gaan bekijken. En vanaf vers 3 gaan we eigenlijk te maken krijgen tot en met vers 14, met het visioen, met het gezicht dat Daniel krijgt. Nou, laten we daar eens mee beginnen. In vers 3, toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie een ram stond voor de stroom. Dus de stroom waar hij zich bij bevond, de stroom de Ulai. Daar stond een ram voor. En wat zegt hij? Hij had 2 horens. En die horens waren hoog. De ene echter was hoger dan de andere. En de hoogste rees het laatst op. Dus hij ziet daar een ram voor die stroom. En die ram heeft 2 horens. Maar 1 hoorn was hoger dan de andere. Dus ja, kunnen ons een ram inbeelden. Je kent zo, je hebt zo'n stoere kop met zo van die gekrulde horens. Wel, 1 hoorn was groter of hoger dan de andere. En die hoogste hoorn die rees het laatst op. Nu, we gaan zelf duidelijk zien wat daarmee bedoeld wordt, maar we proberen nu gewoon u dat voor de ogen te halen. En wat doet die ram? Vers 4. Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. Dus naar 3 gebieden. En geen enkel dier kon tegen hem stand houden, Er was niemand die redden kon uit zijn macht. Hij deed naar zijn welgevallen en maakte zich groot. Dat is het eerste dier wat Daniel ziet. Maar kijk wat er gebeurde in vers 5. Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitenbok vanuit het westen over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken. En de bok, dus die geitenbok, had een opvallende horen tussen zijn ogen. Dus dat is het tweede dier. Hij ziet eerst die ram, de ene horen hoger als de ander, dus twee horens. En die hoogste die reed het laatste op. En dan een keer ziet hij een geitenbok komen uit het westen over de hele aarde, die de aarde niet raakt. En die geitenbok, die had een opvallende horen tussen zijn ogen. Ook een heel ongewoon beeld, want ja, we kunnen ons misschien ook een geitenbokje voor de ogen halen. Die hebben gewoon of zo twee horens, als we gewoon googelen op een geitenbokje, dan krijg je dat beeld wel te zien. Maar deze had dus een opvallende horen tussen zijn ogen. Ongewoon beeld. En wat gebeurt er? Vers 6. Hij, dus die geitenbok, kwam tot de ram met de twee horens, die ik voor de stroom had zien staan, zei Daniel, en rende op hem toe in zijn grimmige kracht. Ik zag dat hij tot vlak bij de ram kwam, verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide horens, en er was geen kracht in de ram om tegen hem stand te houden. Hij wierp hem ter aarde en vertrad hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht redde. Dus eerst hebben we die ram, dan komt die geitenbok, en die geitenbok die overmeestert die ram, en die verplet, die vertreedt, die vermorzelt die ram, en er is niemand die die ram heeft kunnen helpen uit de macht van die geitenbok. Dat is het beeld wat we zien. Vers 8. De geitenbok, dus hij gaat verder met die geitenbok. Nu, maakte zich bovenmate groot. Maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af. En vier opvallende horens rezen een dienstplaats op. Naar de vier windstreken des hemels. Dus van die geitenbok, die horen had tussen de ogen, die opvallend was. Daarvan wordt nu gezegd, die is een grote horen. En toen die geitenbok machtig werd, brak die grote horen af. En wat kwam er in de plaats? Vier horens. Vier opvallende horens kwamen in de plaats van die grote horen. En die weken uit naar de vier windstreken van de hemel. Vers 9. En uit één daarvan, dus uit één van die vier horens, kwam weer een horen voort, en die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sieraad. En het sieraad, dat mogen we ook begrijpen als het sierland, en eigenlijk een verwijzing naar Israël, naar Juda, naar het beloofde land. Ik geef dat even mee. Vers 10. Ja, zijn grootheid, dus van die kleine horen, die klein begon, die daar in de plaats kwam, of uit een van die vier kwam, en die dus heel groot werd, en wiens grootheid reikte, vers 10, tot aan het Heer des hemels. En hij deed er van het Heer, namelijk van de sterren ter aarde vallen, en vertrapte ze. Zelfs gaan we begrijpen wat dit allemaal betekent. Probeer nu gewoon de elementen van het gezicht voor de ogen te houden. Dus, die kleine horen, die uit een van de vier kwam, die begon klein, die werd zeer groot, en zijn grootheid reikte tot aan het Heer des hemels, maar hij deed toch iets opvallends, wat we zagen in vers 10, hij deed van het Heer, namelijk van de sterren, ter aarde vallen, en hij vertrapte die sterren. Zelfs gaan we begrijpen wat dat is. Hij doet nog iets anders dan vers 11, zelfs tegen de vorst van het Heer, maakte hij zich groot, en hem, dus die vorst van het Heer, werd het dagelijks offer ontnomen. En zijn heilige woning, dus van die vorst van het Heer, werd neergeworpen. Vers 12, die deed nog iets, die kleine horen die groot werd. En een eredienst werd een overtreding ingesteld tegenover het dagelijks offer. Dat is een wat moeilijkere zin, ik ga je zelf eens uitleggen wat dit betekent. En hij wierp de waarheid ter aarde, en wat hij ook deed, gelukte hem. Dus dat is het gezicht wat Daniel ziet van die dieren, die ram, die geitenbok, met die grote horen, die breekt af, daar komen vier kleine horens. Uit een van die vier horens komt weer een andere horen, die klein is en die heel groot wordt. En die gaat dus van alles doen, die kleine horen. En dan komt er nog een ander iets bij, het gezicht dat Daniel ziet, namelijk vers 13 en 14. En dat is eigenlijk een voorspelling die gedaan wordt in de hemel over wat we juist gezien hebben. Wanneer daar staat, toen hoorde ik, zegt Daniel, een heilige spreken. En een andere heilige zeide tot degene die gesproken had, hoe lang zal dit gezicht gelden? Het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het Heer. En hij zeide tot mij, vers 14, 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechte hersteld worden. Dat is dus het hemelse antwoord, of de hemelse voorspelling over wat we juist zagen. Dat zou een bepaalde tijd gaan duren. Ook hier zijn we weer met getallen bezig, waarvan het, denk ik, als we zelfs meer gaan kijken over wat het is, want geschiedkundig is het enorm indrukwekkend hoe wij dit gaan kunnen uitleggen, dat eigenlijk alle puzzels in elkaar passen. Wat ook weer te meer een bewijs is dat God de auteur is van deze woorden honderden jaren voordat ze in vervulling zijn gegaan. Maar het is moeilijk om te zeggen als die 2300 avonden en morgens letterlijk moeten genomen worden of figuurlijk. Maar hoe dan ook, wat we wel zien is dat er een bepaalde verdrukking zou komen. Het Heer des Hemels zou verdrukt worden, vertrapt worden, voor een bepaalde tijd. God zou het weer toelaten, dat hebben we vorige keer ook gezien. God zou iets toelaten en dan zou hij ingrijpen. Dat zien we nu echt, nu zien we dat ook weer. Want wat staat op het einde van vers 14? Na die periode, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Dus God gaat een herstelling doen van datgene wat die kleine horen die groot wordt, wat die allemaal kapot gaat maken. Dus dat is het beeld. Dat is het visioen, het gezicht, wat Daniel kreeg in het derde jaar van koning Belshazzar, tijdens het Babylonische Rijk. En in vers 15, toen ik Daniel het gezicht zag en het trachtte te verstaan, zie, daar stond iemand voor mij die eruit zag als een man. Vers 16, en ik hoorde een menselijke stem over de Ulai, dus die rivier, die stroom, welke zeide, Gabriel, doe deze het gezicht verstaan. Nu, wie is Gabriel? Gabriel, ze komen in de schrift op verschillende plaatsen tegen. Herinner u toen aan Elisabeth en aan Maria een engel verscheen? Een engel die van Gods aangezicht kwam, je kunt dat aan Lucas hoofdstuk 1 en 2 meen ik lezen. Dan is Gabriel een engel van God die aan de mensen dingen bekend maakt. We gaan deze engel nog tegenkomen in, hoofdstuk 10. Daar ben ik niet heel zeker van, maar we gaan hem alleszins, of in hoofdstuk 9, vers 21, gaan we hem nog tegenkomen. In elk geval, dat visioen dat Daniel zag, God wil dat Daniel bekendgemaakt werd wat dit betekende. En Gabriel is de engel, is de boodschapper die hem dit gaat bekendmaken. Want wat zegt die stem tegen Gabriel? Doe deze het gezicht verstaan, op het einde van vers 16. En Gabriel, God engel, in vers 17, hij kwam tot waar ik stond, zegt Daniel, en toen hij kwam, schrikte ik. En wierp mij op mijn aangezicht. Dus de verschijning, en we kunnen het maar raden naar wat Daniel zag toen hij die engel zag. Maar in elk geval, hij schrikte ervan en hij wierp zich op zijn aangezicht. Maar Gabriel zeide tot mij, versta mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. En nu moeten we even opletten. Want de tijd van het einde, vaak als we dat horen, krijgen we automatisch gedachten, de tijd dat Jezus terugkomt, de eindtijd. Heel belangrijk, wanneer we iets lezen, moeten we de woorden die we lezen ook in de context van hetgeen we lezen gaan beoordelen, hoe we dat moeten begrijpen. En de tijd van het einde is de tijd naar welke verwezen wordt, dat die kleine hoorn groot gaat worden en het Heer des Hemels gaat vertrappelen. En dat dat zal hersteld worden. Dat is de tijd van het einde waar hierover wordt gesproken. Zelfs wordt dan duidelijk wat dat precies is. Vers 18. Toen hij nu met mij sprak, zegt Daniel, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht ter aarde. Dus het spreken van Gabriel met Daniel was zo indrukwekkend, dat was zo fascinerend, of ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. In elk geval, Daniel viel flauw. Het was hem waarschijnlijk te veel, hij kon het niet aan en hij bezwijmde, dus hij viel flauw. Hij viel op zijn aangezicht, ter aarde. Hij echter, dus verwijzende naar Gabriel in vers 18, raakte mij aan en deed mij overeind staan en zeide, zie ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van de gramschap, want het doelt op het tijdstip van het einde. Weer, tijdstip van het einde moeten we lezen in de context van het visioen. Maar oké, nu hebben we heel veel informatie gekregen. En nu moeten we toch wel eens ondertussen gaan beginnen met te gaan nadenken wat dit nu allemaal betekent. Ja, want wat zijn we daarmee als we weten dat er een ram is, een geitenbok is, een kleine hoorn die groot wordt, die zich gaat verheffen tegen de vorst van de Heer des Hemels en tegen het Heer des Hemels. En dat het zal gebeuren in de tijd van het einde. Ja, wat zijn we daarmee? Wat moeten we daaruit opmaken? Maar Godzijdank wordt ons de uitlegging voor een groot stuk gegeven. En dan is het aan ons om de rest in te vullen. Wel, vers 20 wordt Daniel gezegd. De ram die gij gezien hebt met de twee horens doelt op de koningen van de Mede en de Perzen. Dus die ram staat voor een koninkrijk. Een koninkrijk van de Mede en de Perzen. Maar wat was er gebeurd met die ram? Wat had die geitenbok gedaan met die ram? Die had die vertrapt, verpletterd, vermorzeld. Vers 21. En de harige geitenbok doelt op de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. Nu, ik weet niet wie van de broeders ons daarin kan antwoorden, maar wie was de eerste koning van het Griekse, of anders gezegd het Macedonische Rijk? Heel bekende. Ja, zeg maar. Alexander de Grote. Dus we worden eigenlijk hier uitgelegd door Gabriel wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. Want dit speelt zich ergens af, die droom, ik kan het niet heel precies plaatsen, maar alleszins rond 545 voor Christus. Want in 539 is het Babylonische Rijk gevallen. Dus het is iets daarvoor geweest, in de jaren daarvoor. En in die jaren krijgt Daniel een visioen van iets wat gaat plaatsvinden ongeveer in 175 voor Christus. Op het einde dan, hè. We weten dat in 539, wie heeft het Babylonische Rijk overgenomen? Wel, dat hebben we al verschillende keren gezien, de Mede en de Perzen. En zij hebben een tijd geregeerd over de wereld. Dus we zien hier dat het rijk dat de Mede en de Perzen, in de Bijbel wordt ons dat ook uitgelegd, dat helpt ons ook Daniel hoofdstuk 2 beter begrijpen, dat gouden beeld. Nebukadnezar was het hoofd en daar zouden drie rijken na hem volgen. Wel, Mede en de Perzen is het rijk wat na hen komt. Het rijk na dat rijk is het Griekse rijk. En de eerste koning daarvan was Alexander de Grote. Dus, wat gebeurt daar? Vers 22. Wanneer dus die harige geitenbok de ram heeft verpletterd, wat we gezien hebben in vers 6, daar zagen wij, dus die geitenbok kwam tot de ram met de twee horens die ik voor de stroom had zien staan en rende op hem toe in zijn grimmige kracht. Ik zag dat hij tot vlak bij de ram kwam, verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide horens, en er was geen kracht in de ram om tegen hem stand te houden. Hij wierp hem ter aarde en vertrad hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht redde. Ja, dat is de ram die door het rijk van de Mede en de Perzen, dat door Alexander de Grote en het Macedonische Rijk, het Griekse Rijk, werd veroverd. Maar wat staat er in vers 22? En dat die afbrak. Want we hebben ook gezien dat die hoorn die tussen de ogen stond van de geitenbok op een gegeven moment afbrak. Wel, hier wordt daarover gesproken dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan. Dit is wat dat betekent. Vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. Dus die horen van die geitenbok is Alexander de Grote, de eerste koning. En die heeft zijn rijk op een heel korte tijd enorm uitgebreid. En ik ga u iets voorlezen wat ik van Wikipedia heb gevonden. Alexander de Grote was koning van Macedonië. En op de leeftijd van 30 jaar was hij de schepper van een van de grootste rijken in de oudheid. Een rijk dat zich uitstrekte van de Ionische Zee tot de Himalaya. Hij was ongeslagen in de strijd en wordt beschouwd als een van de meest succesvolle bevelhebbers aller tijden. In 334 voor Christus viel hij het door Perzen beheerste Anatolië binnen en begon een reeks van campagnes die 10 jaar lang duurden. Alexander brak de macht van Perzië in een reeks van beslissende veldslagen, met name de veldslagen van Issos en Gaugamela. Vervolgens wierp hij de Perzische koning Darius III omver en veroverde het gehele Perzische Rijk. Dat is nu net wat dit visioen zei, honderden jaren voordat het gebeurde, dat het zou gaan gebeuren. Daniel dacht het in een beeld. God maakte hem door zijn engel Gabriel deze dingen bekend. Nu, dat er vier horens uit die ene horen van die geitenbok voorkwamen, ook daar spreekt de geschiedenis over. Want we hebben juist gezien in vers 22, dat er vier koninkrijken uit dat ene koninkrijk zullen ontstaan, maar die vier koninkrijken zullen niet de kracht hebben van dat ene koninkrijk, namelijk onder Alexander de Grote. Maar kijk eens wat geschiedenis zegt. Wikipedia weer. Je kunt dat gewoon opzoeken, Wikipedia, Alexander de Grote, daar vind je al die informatie. Bij zijn overlijden strekte Alexanders Rijk zich in de oost-westelijke richting zo'n 4000 kilometer uit. De grote afstanden droegen, samen met het feit dat het een relatief korte tijd tot stand was gekomen, bij aan het snelle uiteenvallen ervan. In eerste instantie, dus na zijn dood, dus na de dood van Alexander de Grote, in eerste instantie werd er een soort staatsraad gevormd, bestaande uit de voornaamste generaals van Alexander, zijn moeder, zijn halfbroer en enkele raadgevers. Maar, en ik sla nu een klein stukje over, al snel trokken de sterkste generaals de werkelijke macht naar zich toe. Deze generaals, bekend als de Diadochen, bevochten elkaar hevig. Dus, wat gebeurde er met het rijk na Alexander de Grote? Vier generaals, en meer specifiek zijn hun namen, ik heb ze hier ergens opstaan. Seleucus, Ptolemaeus, of Ptolemaeus, amai, Lysimachus en Antipater. Dat zijn die vier generaals die de macht naar hen toe trokken. Dat is geschiedenis. Maar die hebben nooit meer de glorie van het Griekse Rijk kunnen herstellen zoals dat was onder Alexander de Grote. En dat Rijk is dus eigenlijk in vier delen verdeeld. En nu komt het interessante. Er is nog wel wat meer informatie op Wikipedia daarover, kunt u allemaal eens nalezen. Maar kijk eens wat vers 23 zegt van hoofdstuk 8 van Daniël. En in het laatst van hun koningschap. Dus die rijk, dat rijk wordt in vier verdeeld. En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. En op ontstellende wijze zal hij verderf brengen. En wat hij onderneemt zal hem gelukken, machtige zal hij verderven, ook het volk der heiligen. Dat is waar we juist lazen over, dat hij die kleine horen, die klein begon en dan groot werd, en dat die, in vers 9 hebben we dan gelezen, die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sieraad, wat een verwijzing is naar het beloofde land Kanaan, en dat hij zelfs het Heer des hemels met de voeten ging treden, dat is hier diezelfde. Deze kleine horen, deze koning, die uit die koning is voortgekomen van één van die rijken, die gaat strijd voeren tegen het volk der heiligen. Vers 25. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. Hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de vorst der vorsten, met andere woorden God, zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Nu, wij weten dat er zo een koning is geweest. En weet je hoe die koning noemde? Die is er voortgekomen uit een van die generaals, Seleucus. Die koning die noemt Antiochus de vierde Epiphanes. En kijk eens wat hij, wat Wikipedia over hem zegt. Dus hij regeerde van 175 tot 164 voor Christus. Hij was een zoon van Antiochus de derde, de grote, en de broer van, en dat ga ik niet lezen, het gebied van de Seleuciden, dus van een van die generaals, wat een koninkrijk is apart is geworden, en wat uiteindelijk groter is geworden, besloeg toen een groot gebied van het Midden-Oosten, met als kerngebied het huidige Syrië. Ook Palestina, de Libanon en delen van het huidige Irak maakten deel uit van zijn rijk. Hij voerde van 170 tot 168 strijd tegen de rivaliserende Ptolemaeën in Egypte, die hij bijna wist te verslaan. Ingrijpen van de Romeinen die met hun vloot naar Alexandrië waren overgestoken, dwong Antiochus echter onverrichter zaken terug te keren naar Syrië. Maar daar was hij niet blij mee. En hij zinde op wraak. Dat zijn mijn toevoegingen daaraan. Hè. In 168 voor Christus beval hij om het altaar van Baal Hasya-Ma'in, het Syrische equivalent van Zeus, dus een afgod, op te zetten in de Joodse tempel in Jeruzalem. Dat is wat hij bevolen heeft. De Joodse priester Matthathias en zijn zoon Judas Maccabeus, en nu moet ons een lichtje gaan branden, leidden de furioze Joden in een opstand tegen de Seleuciden. Antiochus, woedend over het verzet van de Joden, voerde persoonlijk zijn leger aan en liet duizenden Joden ombrengen. Voor zijn vreedheid noemen de Joden hem al gauw Antiochus Epimanes, het Grieks voor gek. En Antiochus is overleden aan een ziekte tijdens het hoogtepunt van zijn strijd. En nu nodig ik je uit om, als je een katholieke Bijbel hebt, 1 Maccabeeën, hoofdstuk 1 en 2, door te lezen. Wat we hier lezen, dat gaan we in die brieven terugvinden. Het zijn niet geïnspireerde brieven. En in 2 Maccabeeën, en ik heb het ergens opgeschreven, hoofdstuk 9, daar lees je over hoe hij gestorven is. En hoe de Joden zagen dat zijn dood, hij is aan een gruwelijke ziekte gestorven, daarin zagen zij de hand van God. Maar deze koning, die is zo afschuwelijk en sluw, en zoals hij beschreven wordt in Daniel, hoe hij zou zijn, zo is hij ook daadwerkelijk geweest. En daarom zijn de meeste commentatoren ook unaniem daarover dat dit een verwijzing is naar deze Antiochus Epiphanes. En hij heeft dus, dat kan je in die Maccabeeën ook lezen, hij heeft de Joden verboden, niet alleen de Joden, iedereen in zijn hele rijk verboden om nog andere goden te aanbidden. De Joden mochten niks meer doen. En er zijn zelfs veel Joden die hem daarin gevolgd zijn. De afgoderij zomaar hebben aangenomen. En hij heeft de Sabbat verboden. Ze mochten niks meer doen. Dus hij wilde eigenlijk het Joodse systeem volledig uitroeien. Wel, wat lazen we? Hij zou strijd voeren tegen het volk der heiligen. En kijk, ik ga nu eens even terug met mij, nu je dit gehoord hebt, terug naar vers 11 van hoofdstuk 8. Zelfs tegen de vorst van het Heer maakte hij zich groot, en hem werd het dagelijks offer ontnomen. Voor wie was het offer in de tempel? Het was voor God. En wie bracht dat? De Joden. De Joden eigenlijk op het moment dat Daniel dit visioen krijgt, zijn nog niet teruggekeerd naar hun land. Ze leven nog in ballingschap, maar niet veel na dit zullen zij terugkeren. Gaan ze beginnen met de heropbouw van de tempel. En tegen de tijd dat deze koning er is, is de tempel heropgebouwd. En zijn de offers terug aan het brengen, aan, zijn ze de offers terug aan het brengen naar God. En die koning beslist erom, om God zijn offers te ontnemen. En om de heilige woning neer te werpen. Geen aanbidding meer van God, zei hij. Iedereen gaat mijn God aanbidden. De God die ik juist genoemd heb, te moeilijk om te herhalen. De eredienst werd een overtreding ingesteld tegenover het dagelijks offer. Ze mochten God, de Joden mochten God niet meer aanbidden. Ze mochten hun wetten niet meer naleven. Zelfs Jeruzalem wordt volledig ingenomen. Kent u de Maccabeeën lezen dat Jeruzalem een plaats niet meer van de Joden was, maar een plaats van volgelingen van deze koning, inwoners van die koning. Dus Jeruzalem wordt een goddeloze plaats geworden door deze koning. En wat wordt er ook gezegd in vers 12 over deze koning? Hij wierp de waarheid ter aarde en wat hij ook deed, gelukte hem. Maar, wat zagen we dan in vers 13 en 14? Hoe lang zou dit duren? Wel tot het einde van de tijd. En dan werd er ook dat getal gegeven. En we weten ook dat dan, als je gaat lezen in Maccabeeën, dat, je kunt dat ook bijvoorbeeld in Josephus, die schrijft daar ook over, de Joodse geschiedschrijver. Uiteindelijk hebben zij een opstand gekomen, de Joden, en hebben ze uiteindelijk hun land en de tempel terug in bezit gekregen. Dat is bijna in detail een voorspelling honderden jaren voordat er... Dit is eigenlijk ook weer een van de teksten waarom veel critici zeggen... Daniel kan niet geschreven zijn in die tijd. Want Daniel is zo specifiek in wat hij zegt, dat de critici, de mensen die de Bijbel niet geloven, die zeggen, ja, dit is juist het bewijs dat Daniel dit geschreven heeft in de dagen van, of dat Daniel niet, maar dat dan de schrijver dit geschreven heeft in de dagen van Antiochus. Nou ja, anders kan hij dat niet zo specifiek voorspellen. Maar goed, wij weten beter. En we weten ook dat God deze koning daarin heeft veroordeeld. Nou, wat zien we dan in vers 26 en 27 tot slot? En het gezicht van de avonden en de morgens waarvan gesproken werd, dat is waarheid. Gij nu, houd het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst. En ik, Daniel, was uitgeput en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en verrichtte de dienst bij de koning, en ik was verbijsterd over het gezicht, maar niemand merkte het. Daniel was serieus ondersteboven. Als hij zag dat het volk van Israël deze gruwelijke tijd zou gaan meemaken, als hij zag wat er in de toekomst lag, ook al was hij weg, en hij kreeg het te zien, hij moest het verborgen houden, hij was eigenlijk zelfs, hij werd er ziek van. En we kunnen ons dat wel inbeelden, dat als wij worstelen met iets, of als wij emotioneel ergens mee in de knoop zitten, dat ons lichaam er zelfs ziek van wordt, wel, dan kunnen we ons inbeelden, als we hier lezen, dat Daniel ziek ervan werd, wat dat bij hem deed, wat dat teweeg bracht bij hem. Maar uiteindelijk herpakte hij zich, en hij bleef verbijsterd over dat gezicht, maar hij liet het niet merken. En we gaan eigenlijk in de volgende hoofdstukken, nog verwijzen naar wat we hier gezien hebben. Maar ik laat gewoon weer zien hoe groot en hoe wonderbaar God is. En ik wil u misschien nog iets meegeven om te doen. Probeer eens gelijkenissen te zoeken tussen de ram en de geit die we vandaag gezien hebben, En de beer en de panter die we vorige keer gezien hebben. En er zijn wel een paar gelijkenissen te vinden. En dan gaat ook eigenlijk dat visioen, mocht ons dat niet heel duidelijk zijn, hoe we dan eigenlijk daarbij komen dat laatste verschrikkelijke dier het Romeinse Rijk was. Wel, ik denk als we wat gelijkenissen vinden, gaat ons dat ook wel nog duidelijker worden. En nog meer bevestigen dat die dingen waar zijn en juist zijn. Tot hier.